Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemel, Heer. En wat er verder volgt, 35, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. De eerste 13 versen uit Efeze 6. Eerst echter stellen we ons voor de heilige bed des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eerste 13 versen. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel ga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij heren doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u uzelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 43, de versen 1, 2 en 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, wij hopen de komende 3 zondagen stil te staan bij een gedeelte wat u is voorgelezen, namelijk Efeze 6, vanaf het 10e vers tot en met het 20e vers. We hebben nu gelezen vanaf vers 1 tot en met vers 13. En dat gedeelte wat we de komende weken gaan overdenken bestaat eigenlijk uit 3 gedeelten. In de eerste plaats vers 1 tot en met 13, daarna de versen 4 tot en met 17 en tenslotte de versen 18 tot en met vers 20. En vanmorgen wilden we u dan bepalen bij Efeze 6, de versen 10 tot en met 13. We gaan dat eerst samen lezen. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Tot zover. Het gaat in deze tekst over de geestelijke strijd. En dan letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats de oproep tot de geestelijke strijd. In de tweede plaats de vijanden in de geestelijke strijd. En in de derde plaats het doel van de geestelijke strijd. Het gaat dus over de geestelijke strijd. We letten eerst op de oproep. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 10. Wordt krachtig in de Heere, in de sterkte zijner macht. Wordt krachtig. We lezen in vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. En tenslotte lezen we in vers 13. Neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Dus tot 3 maal toe roept de apostel Paulus de gemeente van Efeze op tot de geestelijke strijd. In de tweede plaats lezen we dan over de vijanden. En dan lees ik bijvoorbeeld in vers 11 over de listige omleidingen van de duivel. En ik lees in vers 12 dat we niet moeten strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat zijn de vijanden. En tenslotte lees dan ook nog op het doel van die strijd. Wat moet er nou bereikt worden? Ja, als u aan het strijden, wat denkt u dan? Ja, dat is natuurlijk winnen. Even opletten wat Paulus als doel aangeeft. Vers 13, opdat, dat is een doel, opdat, met welk doel, gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Dus dat is anders. Paulus heeft het over staande blijven, dat is het doel. Dus niet omvallen, maar staande blijven. En daar gaan we dan in onze derde gedachte bij stilstaan. Dus het gaat over de geestelijke strijd. We hopen daar dan 3 keer over te preken. Nu in de eerste plaats lezen we dan de oproep. In de tweede plaats de vijanden. En in de derde plaats het doel. Gemeente, u weet allen wel dat het gaat in de prediking om de enige troost in leven en in sterven. 1 ding is nodig, zeggen we tegen elkaar. En het ene nodig is dat we verenigd worden met Christus en door een waar geloof hem aannemen. Dat is wat de Bijbel benadrukt en wat we op talloze plaatsen in de Bijbel ook kunnen lezen. In die brief aan de Efeziërs zegt Paulus geloof meer dan 35 keer in Christus. En daar bedoelt hij mee door het geloof in Christus. En zondaren zijn alleen behouden door het waarachtige geloof in Jezus Christus. En als we nou zo richting ons sterfbed daarover nadenken, moet u dat maar goed onthouden. Want de rest is allemaal in feite niet van belang. Het zijn tweede orde dingen. Het gaat er maar om, zijn we nou met een waar geloof verenigd met de Heer Jezus Christus? Is het antwoord ja, dan zijn we eeuwig gelukkig. Is het antwoord nee, dan zijn we diep, diep ongelukkig. Neem die vraag maar mee en denk daar veel over na. Vooral in ziekte, in moeite, in ouder worden enzovoorts. Dat is het ene nodige. Dat ene nodig heeft natuurlijk ook gevolgen. Dat heeft ook een uitwerking. Dat krijgt op allerlei manieren handen en voeten. Dat krijgt bijvoorbeeld handen en voeten, zo leert ons de Heidelberger, in gehoorzaamheid. Maar God vraagt van zijn kinderen een gehoorzaam leven. En dat is tot zijn eer en niet gehoorzaamheid aan wat wij zelf vinden of wat mensen vinden. Nee, aan wat God vindt. En wat we net hebben gehoord in de 10 geboden. Dus gehoorzaamheid is een heel belangrijk kenmerk van het waarachtige christelijke leven. En dan gehoorzaamheid aan de wet des Heren. We kunnen heel Psalm 119 wat dat betreft lezen en daar staat het vele, vele malen in. En het is dus niet zo christelijk om te zeggen, nou ik denk er anders over en ik, nee, dat is helemaal niet christelijk. Dan zitten we op een school van de duivel, maar niet op school van God. Op de school van God telt wat staat in de Bijbel en hoe wensen wij daar nu onvoorwaardelijk naar te leven. Gehoorzaamheid, heel belangrijke gedachte. Tweede plaats, gebed. En met gebed bedoelt de catechismus en de Bijbel dat afhankelijke leven. Het was vanmorgen bij Philpot dat er de gebruikelijke godsdienstoefeningen zijn. Philpot 7 juli, een koren aren uit de volle oogst. Maar dat er ook die schreeuw uit de diepte is. Dat je de Heere nodig hebt. Dat is een kenmerk, zegt Philpot, van al Gods kinderen. Die kunnen eigenlijk niet leven zonder God. En dat is ook het geheim van hun leven. Dat ze God nodig hebben en dat God op de eerste plaats komt in hun leven. Gehoorzaamheid, gebed, navolging, zou ik ook kunnen noemen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En Paulus zegt in de Korintherbrief, wees mijn navolger zoals ik een navolger ben van Christus. Moet eens over nadenken dat Paulus dat zegt, hè. Wees mijn navolger. Hij zegt, zoals ik leef, moet u ook leven. Kom, die zegt, staat echt in de Bijbel. En ik ben een volgeling van Christus. En daarom moet u mij navolgen. Nou, Paulus was een hele indringende prediker. Ik denk wel eens dat hij hier op de preekstoel zou staan, dat we misschien allemaal wel van angst de kerk uit zouden gaan. Zo indringend als die man preekte. En zo als hij het vuur ook aan de schenen heeft gelegd. Nee, dat was geen zoetsappige prediker. Echt niet. Je hoeft de Korinthebrief maar op na te lezen. En de Galatenbrief en de Romeinenbrief en de Efezebrief. Navolging ook een heel belangrijk thema. Discipelschap hangt daarmee samen. Dat is dat je op de meester wilt lijken. En ja, dat je ook van de meester wilt leren. En deze keer gaan we nou stilstaan de komende weken bij weer een heel ander onderdeel uit het christelijke leven, namelijk strijd. Gehoorzaamheid, gebed, navolging, strijd. Een christen heeft een geestelijke strijd. Ik zal u eerst even een paar teksten uit de Bijbel noemen waarin we dat tegenkomen. We lezen bijvoorbeeld in de Statenbijbel, Lucas 13, vers 24, strijd om in te gaan door de enge poort. We lezen dat ook dat Paulus dat zegt tegen Timotheus, 1 Timotheus 6, vers 12, strijd, de goede strijd des geloofs. En we lezen dat ook bijvoorbeeld al in het Oude Testament, de Heere zal voor u strijden, Exodus 14, vers 4. En zo kan ik nog een heleboel teksten uit onze Statenbijbel opnoemen die allemaal gaan over strijd. Nou is de Statenbijbel natuurlijk Nederlands. En u weet allemaal wel dat het Oude Testament is in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dan worden er in het Grieks natuurlijk voor strijd niet altijd dezelfde woorden gebruikt. Ja, dat moet naar het Nederlands wel, maar in het Grieks is dat niet zo. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt, strijd om in te gaan, en als Paulus tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs, dan wordt dan een Grieks woord gebruikt en in dit verband, dan wordt daarmee bedoeld een worsteling. Dat we ons moeten inspannen. En zo komt dat woord strijd geweldig veel in de Bijbel tegen. Dat is het woord agon in het Grieks. Dus span je in. Span je in het lezen van de Bijbel. Span je in het luisteren in de kerk.
Span je in als je je knieën buigt om eerbiedig en eerlijk tot God te bidden. Strijd om in te gaan, zegt de Heer tegen een onbekeerde man die rare vragen aan de Heer stelt. En zo zegt de Heer dat ook vandaag nog tegen u allemaal. Strijd om in te gaan door de enge poort. Lucas 13 vers 24. Dus dat zegt de Heer Jezus. Worstel, span u in. Ja, dat is toch wel een merkwaardig iets. Hè? Dat nou de Heer tegen dode mensen zegt, span u in. Ja. Omdat de mens door de zondeval natuurlijk wel diep gevallen is. En een vijand is van God, maar hij blijft mens. En God wil door middel van de vermaningen enzovoort zijn genade verheerlijken. Aan de andere kant heb je ook een woord in de Bijbel. En dat wordt hier gebruikt in Efeze 6. Wat betekent niet zozeer worsteling, maar dat betekent weerstand bieden. We lezen bijvoorbeeld in vers 12 van Efeze 6. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Strijd. Nou, daar wordt nou een ander woord gebruikt dan Paulus in 1 Timotheüs 6 vers 12. Dus strijd, de goede strijd, dus geloof of strijd. Hier wordt een ander woord gebruikt. Hier wordt een woord gebruikt wat bedoeld wordt tegenstand bieden. We kennen het ook wel in het gewone leven. Er komt iemand op je toe en die wil bijvoorbeeld iets van u afpakken. En zegt, nee, dat gebeurt niet. En dan bied je tegenstand. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Tegenstand bieden tegen machten en dingen die op je afkomen en daar niet aan toegeven. Dat is de geestelijke strijd die hier bedoeld wordt in de Efezebrief. Vandaar dat ik even op die woorden inga, dat het woordje strijd dus in het Nieuwe Testament niet overal hetzelfde betekent. In onze vertaling tenminste. Soms betekent dat span je in en soms betekent dat bied weerstand. En hier wordt er bied weerstand bedoeld. Weerstand bieden. En dan ga ik nog iets zeggen, wat wel van belang is. Dat is namelijk die gemeente van Efeze. Want kijk, we kunnen natuurlijk die tekst gaan behandelen en dat is goed, dat ga ik ook doen. Maar je moet wel even weten tegen welke mensen dit wordt in eerste plaats wordt gezegd. Paulus heeft rond het jaar 53 die gemeente daar gesticht. Iets later, misschien 53 en 55, na Christus. En die gemeente van Efeze, Efeze was een stad in het huidige Zuid-Turkije. Als u thuis even de Bijbel met uitleg opstaat, dan kunt u die prachtige kaartjes zien. En ziet u ook die man, die Romeinse soldaat, staan met heel die wapenrusting. Prachtig, prachtig illustratiemateriaal. En dan, die stad Efeze, die lag daar zo aan de zuid- en de westkust van het huidige Turkije. En dat was 2000 jaar geleden een buitengewoon belangrijke stad voor iedereen zo'n beetje in de samenleving daar in West-Turkije. Want er stond een grote tempel, de tempel van de Artemis, dat is Grieks. En als je dat woord Artemis dan naar het Romeins, naar het Italiaans vertaalt, naar het Latijn, dan komt er Diana te staan. Dus de Diana der Efezeren, of de Artemis van de Efezeren. Het was, naar de mensen zeiden, het was een beeld dat de hemel was komen vallen. En er waren allemaal tempels en een geweldige godsdienst eromheen. En dat vereerde men daar dan in Efeze. En daar werden ze rijk van in Efeze. Dat leverde veel geld op. En er was ook een hele cultuur rondomheen gebouwd. Met dronkenschap en prostitutie. En noem allemaal maar op. Dus het was een wereld van afgoderij, dronkenschap, prostitutie. De liederlijkheid ten top, zouden wij zeggen. Amsterdam, met de walletjes, was er nog niks bij. Zo ongeveer. Nou, daar in dat Efeze bouwt God een kerk. Te midden van die liederlijkheid bouwt God een kerk. Dat heeft God dus gedaan vanaf 53 tot 55. En dan zijn we nu ongeveer 8 jaar later. Paulus zit inmiddels gevangen, waarschijnlijk in Rome. Hij heeft die broeders nog een keer daarna ontmoet op het strand te Mileet aan het eind van zijn derde zendingsreis. En nou denkt hij na over die gemeente, hoe zal het gaan? Want het is er 3 jaar geweest, hij kent ze wel. Hij kent ze bij name, die mensen. En heeft ook gezegd, er zullen zware wolven binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En dan schrijft hij door de inspiratie van de Heilige Geest, van ongeveer 1 jaar of 8 later, deze brief aan deze mensen. Die daar dus wonen in die verschrikkelijke, goddeloze stad Efeze. met al zijn verleidingen. En dat heeft Paulus heel veel gezegd in die brief. Hij heeft bijvoorbeeld eerst geschreven over het geloof, hoe God nu de heiden, de joden, tot zijn kerk heeft gemaakt en de middelmuur van het afscheidsel heeft weggenomen, hoofdstuk 1 tot en met 3. En vervolgens gaat Paulus dan allerlei aanwijzingen geven voor het dagelijkse, concrete leven. Dat begint in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 6 is u ook wat moois voorgelezen. Ik viel me vanmorgen eigenlijk voor het eerst op vers 4. En gij vaders, voedt uw kinderen op in de lering en vermaning des Heren. Gij vaders, voedt uw kinderen op in de lering en de vermaning des Heren. Er staat niet moeders, vaders. Dus de godsdienstige opvoeding, zegt Paulus, die hoort thuis bij de vader. Dat is trouwens nog zo bij de Joden, hè? De taak van de vader. Die moet die kinderen opvoeden in de lering en de vermaning des Heren. Kun je bij de rabbijnen nog horen. Taak van de vader. Je hebt ook beloofd trouwens bij de doop dat je dat zou doen. Vader en moeder. En Paulus schrijft dat hier. En er staat ook wat voor de kinderen in de Bijbel. Hoofdstuk 6 vers 1. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. In de Heren. Dat bedoelt Paulus bij door het oprechte geloof. Ja, gehoorzaamheid aan de Heer door het oprechte geloof. Dus Paulus zegt ook tegen die kinderen, jullie mogen niet ongelovig zijn. Maar jullie moeten door dat oprechte geloof naar je ouders luisteren. Staat hier in de Bijbel. He, Paulus zegt niet hoe het ongeveer is, nee, hij zegt hoe het behoort te zijn. En wat God van ons vraagt, van kinderen en ouderen. Gij kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht, dat is Gods eis. Ja, zo zegt Paulus dat, zo staan die brieven in de Bijbel. En zo moeten wij daar natuurlijk heel goed over nadenken, of onze levenspraktijk, onze gezinspraktijk, onze huwelijkspraktijk, daaraan beantwoord. Want dat is recht. En de rest is krom. Dat geldt dus voor kinderen en ouderen. En dan gaat Paulus die brief afsluiten, die lange brief aan de Efeziërs. Die gaat dus over de kerk en over de vele voorrechten van het gemeente zijn in deze wereld en zo. En zegt hij voorts, vers 10, mijn broeders. Mooi is dat, hè? Ja. Paulus kent die mensen in Efeze, heeft ze lief. Hij heeft er 3 jaar aan gewerkt en later op het strand van Efeze nog weer eens ontmoet. Mijn broeders. Vanuit de gevangenis. In Rome. Mijn broeders. En dat wijst op die innerlijke band tussen de apostel en die mensen daar in Rome. Of in Efeze. En dan gaat hij die broeders nog een slotvermaning meegeven. Want hij weet heel goed wat daar aan de hand is in Efeze. Want die Diana, dat is een instrument van de duivel en die overheden die er allemaal zo voort. En die zilversmid Demetrius die we te handelingen kennen. En die toestand toen dat ze vele uren lang hebben geschreeuwd op dat plein. Groot is de Diana der Efezeren, dus dat weet Paulus allemaal heel goed. En hij weet het. Die geloven Efeze hebben het niet eenvoudig. En daarom gaat hij een slot van zijn brief nog eens krachtig aansporen. Nou, niet zielig doen. Dat is nou zo mooi bij Paulus. Hij gaat niet zeggen van, ach, 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 wat is dat nou toch naar voor jullie. Nee, nee. Aanspoor. Volharden. Volharden tot het einde. Je ziet als waren die grote apostel hier voor je. 15.000 kilometer gelopen door het Romeinse Rijk. In schipbreuk geleden. Gestenen, geslagen. Maar die boodschap heeft hij gebracht. En vanuit de bewogenheid van zijn hart spoort hij die gemeente aan en zegt voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer, doet aan de gehele wapenrusting Gods, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Ja, Paul staan, niet toegeven daar in Efeze, niet toegeven wat er in de kerk gebeurt en buiten de kerk gebeurt. Ik heb u dat evangelie gepreekt, ik heb u de zaligmaker aangeboden, ik heb u gewezen op hem in wiens lippen genade is uitgesproken. En niet toegeven aan de listige omleidingen des duivels. Wordt krachtig in de Heer. Hij spoort die gemeente aan tot een geestelijke strijd. En dan is het eerste wat opvalt, en daar gaan we eerst eens even stil bij staan, dat Paulus dat doet. En dat hij dat op een bepaalde manier doet. Hij zegt, word krachtig. Doet aan. Dat zijn allemaal bevelende vormen. Paulus zegt niet, nou, u zou er eens over na kunnen denken, u zou nou eens verstandig kunnen zijn, en ik dacht zo bij mezelf, probeer nou zoveel mogelijk je van die afgodendienst van de Artemis te onthouden. Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt, ik draag u dat op. Ik geef u dat bevel. En daarmee wil Paulus zeggen, dit is niet een mogelijkheid, dit is niet een optie, maar dit is noodzakelijk. Kijk, wij hebben in het gewone leven voortdurend opties. Je gaat een huis, je kunt dit huis kopen, je kunt dat huis kopen, je staat in een winkel, je kunt dit product kopen, je kunt dat product kopen. Dat is ook een onderdeel geworden van onze moderne tijd. Je kunt naar die kerk en je kunt naar een andere kerk en je kunt nog eens naar een andere kerk. Ja, je hebt allemaal mogelijkheden tenslotte. We zijn mensen die graag kiezen. Opties. En dan is het natuurlijk in zekere zin in het gewone leven. Je hoeft niet alle dagen dezelfde kleren aan te doen. De ene is dat kleren, de andere is wat anders. Dat zou kunnen. Maar als het nou gaat over de geestelijke dingen, dan zegt Paulus, nou, als het gaat over die strijd, dan is er voor een oprechte christen geen enkele optie. Hij heeft die strijd maar te strijden. En als hij die strijd niet strijdt, dan geeft hij daarmee een briefje af dat hij eigenlijk waarschijnlijk geen eens een oprecht christen is. Dus Paulus zegt, wil u zalig worden? En wil u eenmaal aankomen in de eeuwige heerlijkheid? Dan is dit wel nodig. Paulus heeft het zelf gedaan. Hij heeft weerstand geboden. Tegen de verleidingen bijvoorbeeld van de overheden. Want Paulus had natuurlijk best uit die gevangenis vrij kunnen komen, hè? Want Felix die hield hem wat langer gevangen, want hij dacht misschien krijg ik wel geld van die man en dan kan hij weer vrij worden. Zo ging dat in het Romeinse Rijk, corruptie. Maar Paulus deed er niet aan mee. Strijd. Hij blijft op zijn punt staan. Dat is nodig hoor. En gemeente, laten we dat toch in onze overwegingen meenemen. Die door de Heer door zijn genade is opgeraapt. Die kent de geestelijke strijd. Dat is een wezenlijk onderdeel in zijn leven. Dat hij weerstand biedt. Ja, aan de omringende wereld. En bovenal aan de wereld die er tegenkomt in zijn hart. En dat we niet maar ons laten meeslepen door wat Jan en allemaal vindt. Doet aan. Nodig. Twee. Ja, het is nodig, maar het is ook belangrijk. En ik heb u al meer verteld, als in de Bijbel iets wordt herhaald, en Paulus herhaalt het hier tot 3 keer toe, dan betekent dat erg belangrijk is. Paulus zegt niet van, nou, denk er eens een poosje over na, en ik dacht zo bij mezelf, laten we er nog eens een poosje over praten. En dan zou u bijvoorbeeld kunnen proberen om eens wat minder naar die tempel van de Artemis te gaan. Of u zou eens kunnen proberen om wat minder sterke drank op te drinken. Of u zou eens kunnen proberen om wat minder een prostituee op te zoeken. Nou, dat zegt Paulus allemaal dus niet. Hij zegt, het is nodig en het is ook belangrijk. En het is belangrijk niet dat u de volgende week aan begint, maar dat u dit moment aan begint. En dat gezien wordt in je leven. Het is belangrijk. En dat christendom, dat is niet een christendom van de zondag, dat is een christendom van het hele leven. Ook daar in Efeze. Het is nodig. Het is belangrijk. Waarom is het eigenlijk belangrijk? Nou, in de eerste plaats omdat God zal worden verheerlijkt. En de duivel goed zal zien dat daar in Efeze Gods werk openbaar komt. En in de tweede plaats tot heil van onze ziel. Want dat moet ik u ook vertellen. Als u leeft in de vrezen Gods, dan krijg je een getuigenis van Gods geest. Dan gaat de Heilige Geest niet weg, maar komt hij bij je wonen. En dan geeft hij goedkeuring in je hart. Dat is nou het geheim wat Gods kinderen meedragen, hè? Als we zonden, gaat de Heilige Geest weg met zijn troostvolle werkingen. En als ze nou in gehoorzaamheid leven, dan komt de Heilige Geest binnen. Met zijn troostvolle bedien. Dat is het geheim, hè? Die geest is een hele tere geest. Die we niet moeten uitblussen. Die geest die paart zich aan een godzalige wandel. Het is nodig, het is belangrijk. En het is ook, laat ik daar ook nog even de nadruk op leggen. In de Heere. Kijk maar in vers 10. Word krachtig in de Heere. Daar bedoelt Paulus mee als hij in de Heere of in Christus of in Jezus Christus. Als hij dat schrijft, en dan schrijft hij tientallen, honderden malen in al zijn brieven. Dan bedoelt hij daarmee door het geloof in de Heere. En Heere, daar wordt hier kurios mee bedoeld, het oorspronkelijke woord kurios. En dat betekent de machtige, de eigenaar van alles. De keizer werd ook wel kurios genoemd, maar dat was natuurlijk geen kurios. De Heer Jezus de kurios. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde en hij heeft ook eigenaar van alles. Nou, Paulus zegt die strijd, die moet geschieden door het geloof. Door de geloofsverbinding aan de Heer. Mooi dat hij je Heer noemt. Want dat betekent Gods grootheid, Gods macht. Hè? Dat Jezus de Heer is, de eigenaar. De keizer eigenlijk. Degene die autoriteit heeft over mijn leven. En Paulus zegt, het moet nou in geloofsgehoorzaamheid. En in geloofsverbondenheid geschieden aan hem. Zoals de Heer Jezus leefde, zo moeten jullie nou ook in Efeze gaan leven. En dan moet je volhouden, daar komen we in onze derde gedachte nog wel op terug. Dat zijn nou drie belangrijke dingen, gemeente. Bij de geestelijke strijd daar in Efeze, en in Rome, in Antiochië, allemaal plaatsen waar Paulus de Evangelie heeft gepreekt, toen. Ongeveer 60 na Christus. Dat zijn ook belangrijke dingen in 160 na Christus. In de tijd van Tertullianus, de eerste kerkvaders en zo. Dat is ook belangrijk in het jaar 400, in de tijd van Augustinus, de allergrootste kerkvader. Dat is belangrijk in de tijd van Luther, die heeft er machtig veel over geschreven, over de geestelijke worsteling. En dat is ook belangrijk in de 21ste eeuw, het jaar 2019. Er staat hier in Amersfoort niet een tempel van Artemis. Maar de afgoderij is natuurlijk ook levensgroot aanwezig. In de wereld en in de kerk. En de dronkenschap en al die geestelijke listige omleidingen van de Satan, waar we zo dus over gaan nadenken. Paulus zegt, doe daar niet aan mee. Maar doe aan die wapenrusting. Want dat is nodig. En zonder dat zul u straks de hemel niet binnengaan. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Heb u goed geluisterd? Leg uw leven ernaast. Kent u ook dat weerstand bieden aan de zonde om u heen, maar ook in uw hart. Tegen die listige omleidingen van de duivel. Nou, laten we daar dan in de tweede plaats maar eens wat bij stilstaan. Wie die vijanden dan precies zijn. Maar dit gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 44, het vierde vers. 44 vers 4 gaan we zingen. Nou, dan gaan we in de tweede plaats eens onze aandacht richten op de vijanden. En waar moet je nou weerstand tegen bieden? En dan is het opmerkelijk dat Paulus eerst eens even zegt in vers 12 waar we dat nou niet mee moeten doen. Kijk maar in vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, zo op het eerste gezicht denkt u, wat staat daar nou? Maar daar wordt mee bedoeld, andere zwakke mensen. En Paulus die richt zich tot die gemeente in Efeze, die woonden daar in Efeze. Dat van in die tijd in Rome volgden de grote woonkazernes. En er woonden duizenden mensen in en zo. En dat was natuurlijk allemaal een beetje op elkaar. En dan kunnen u zich wel voorstellen dat die mensen, die christenen in Efeze, ook wel eens ruzie hadden met hun buren. De buurman. He, omdat die buurman bijvoorbeeld naar de, ja, dronken thuis kwam en je lag te slapen en dan werd je wakker en dan kon je niet slapen. De volgende dag moest je weer aan het werk. Dat soort dingen. Die we ook vandaag natuurlijk nog wel tegenkomen. Dat je, ja, misschien heb je ook wel vervelende buren of zo die hun kliko niet op tijd neerzetten. En die de rommel van u over de muur gooien en dan gaan we er ruzie mee maken en toestanden maken. Noem maar op je werk. In de straat waarin je woont en noem allemaal maar op. Nou, dat moet u vooral niet doen. Wel oplossen natuurlijk, maar vooral niet daarmee gaan strijden. Dus niet overhoop liggen met uw heidense buurman enzovoorts. Dat bedoelt Paulus. Niet tegen vlees en bloed. Staat ook zo in de kanttekening. Andere arme, zwakke mens. Nou, dat is op zich natuurlijk al een preek, hè? Hoe oordeelt de wereld om ons heen over ons? En bedoel ik niet de kerkelijke, maar gewoon de wereldlijke wereld. Zijn we een ruziemaker? Zijn we iemand die, nou ja, voortdurend maar opmerkingen loopt te maken en allerlei mensen op de kast zit te jagen en noem maar op. Dat is geen christelijke houding, zegt Paulus. Dat behoort niet zo. Niet tegen vlees en bloed. Heb een beetje deernis met die arme mensen uit uw omgeving. Want ze reizen met u naar de eeuwigheid en straks staan ze voor God en is het voor eeuwig te laat. Dat is wat Paulus heeft gepraktiseerd. De Heer Jezus heeft gepraktiseerd bij een Samaritaanse vrouw, noem maar op. Arme mensen die het evangelie heeft gebracht. En wij mogen dat evangelie hebben. Een beetje deernis met medemensen. Maar waar dan wel tegen strijden? Nou, dan zal ik u 3 dingen noemen. In de eerste plaats vers 11. Tegen de listige omleidingen des duivels. Gods kerk heeft een serie vijanden. Dus de zonde. Dat is de duivel, dat is het inwonend bederf en dat is de wereld. En u weet dat ik wel eens gezegd heb, en ik herhaal dat nog maar even, dat het inwonend bederf, dat is natuurlijk het ergste. Want dat spant samen met de duivel. En over dat inwonende bederf, dat schrijft Paulus in Romeinen 7. De vijand zit ook van binnen. En dat is een boos hart, een oude mens. Maar hier legt Paulus de nadruk op die Satan en zijn listige omleidingen. En de instrumenten die hij heeft. En onze kanttekenaar zegt dat dat ook een grote op de grootste vijand is. Dus dat is de duivel met al zijn trawanten en dat is een heel rijk. En we lezen er in de Bijbel over de duivel, Beelzebul en over... De Satan in het Oude Testament en de duivel, diabolos, in het Nieuwe Testament. Satan betekent tegenstander, diabolos betekent door elkaar werper. Dus de duivel, dat is een geest die alles wat van God is wil vernietigen, stuk maken enzovoorts. En dan zegt Paulus, dan moet u weerstand bieden aan die listige omleidingen. Want de Satan is natuurlijk een listige geest. En die komt op allerlei listige manieren bij ons binnen. In de kerk heeft de Satan menigmaal een zwart pak aan. Het heeft zwarte pakken in de aanbieding. Ook blauwe pakken en rode pakken en van allerlei pakken. Protestpakken in de wereld heeft hij een heleboel. Maar in de kerk heeft hij zwart pak aan. Past hij zich een beetje aan. En zegt hij van, die Bijbel, ja, dat is een oud boek, hè? Ja, oud boek. Daar hoef je niet zo goed naar te luisteren, want tegenwoordig in de moderne tijd heb je vliegtuigen, computers, smartphones en weet ik veel. En daar past heel die Bijbel niet bij. Dus waarom zou je er eigenlijk in lezen? Dat is ook zo'n moeilijk boek, hè? Oh, wat een moeilijk boek. Zo, jongen, moeilijk. En vroeger lazen ze dat, toen kon ze al die moeilijke woorden nog wel begrijpen. Maar tegenwoordig, nee, daar hebben we geen tijd meer voor. En God, ja, zou God nou wel bestaan? Dat zijn zo de vragen die de duivel dan aan mensen zomaar opdringt. Zo zat je dat, dat nadenken erover. En de kerk. Ja, gaan wij niet allemaal naar de hemel toe? Ja, toch? God is toch een erg goede God en die vergeeft toch graag de zonde. En waarom zouden we ons nog zo druk maken over bekering en over wedergeboorte en over hartvernieuwende genade en over een nieuw leven? Nee, ik wil graag wel troostvolle dingen, fijne dingen, aangename dingen. En ach, het is allemaal zo. Nou ja, het moet echt plezierig zijn. En we gaan naar de kerk om voor het plezier, voor het genot. Nou ja, ik kan zo'n poosje doorgaan, maar daar in Efeze ging die Satan dus rond, hè, als een, op het terrein van prostitutie, op het terrein van dronkenschap, op het terrein van afgoderij enzovoort, listige omleidingen. De gemeente van Korinthe had die ook al, daar hadden de mensen nou iets bedacht, dat het zelfs wel een voorrecht was, of een teken van godsvrucht, als je bijvoorbeeld dronken of hoererij en zo, dat paste wel een beetje bij het christelijke leven. Nou, zo'n Paul, dat past helemaal niet bij het christelijke leven. En als ik erbij was, die persoon de deur uitgestuurd. Dat gebeurt niet. Zo was Paulus. Maar jongens, meisjes, die duivel, dat is een geest, dus je kunt hem niet zien. Hij is 24 uur per etmaal bezig. Hij wordt nooit moe. Hij heeft een heleboel projecten lopen in deze wereld en allerlei subduiveltjes. En hij heeft een praktijk van ruim 6000 jaar. Dus met Adam en Eva begonnen en hij gaat maar door. Wij zijn daar echt niet tegen bestand, maar er is maar één tegen bestand en dat is Christus. En alleen in hem kunnen we hem overwinnen. Word krachtig in de Here. Daar zullen we er wel voor oppassen. Als we onze smartphone tevoorschijn halen. Als we nou kijken. Hoor ik nou dingen van God of hoor ik nou dingen van de duivel? Listige omleidingen. Als we op een verjaardagsvisite zijn, horen we nou dingen van God of horen we nou dingen van de duivel? En als we met iemand spreken, horen we nou dingen van God of horen we nou dingen van de duivel? Listige omleidingen. En die geest uit de afgrond heeft maar één bedoeling. En dat is alles wat van God is vernietigen. En alles wat van God is voor een leugen voorstellen. Hij is uit de vader der leugenen. Dus laten we daar maar bang zijn. Laten we daar maar veel weerstand tegen bieden. En het ook benoemen en aanwijzen waar die zit. Tweede plaats. Vers 12, kijk maar. Niet vlees en bloed, maar de overheden, de machten, de geweldhebbers. Dat kan op geestelijke machten worden gezien, kan ook op aardse machten. Ik heb de neiging om in aansluiting bij een heleboel verklaarders dat vooral toe te passen op de, vooral in het licht van die tijd, ook op de concrete machthebbers in de wereld toen. De machthebbers, de overheden. De geweldhebbers der wereld, dat denk je aan Nebukadnezar. Het grondwoord wijst daar ook naartoe. En zo'n wereldheerser die voor niets en niemand bang was. De geestelijke overheden in de lucht. Gemeente, mogen we dat ook in die tijd, toen in Efeze. En ook vandaag. Ja, de overheid. Overheidspersonen. De macht van de welvaart. We leven natuurlijk in een welvarende samenleving. We zitten tot onze nek in de spullen. En daar mogen we helemaal niet negatief over te doen. Als je een mooi huis hebt en als je goed eten hebt enzovoort. Alleen weet u wat nou zo naar is? We krijgen overvloedig in dit werelddeel. Alleen brengt de mensen geen stap dichter bij God. En dat is het probleem. En daardoor oefent die welvaart ook een geweldige invloed uit. En die maakt ons ziek. En dat vindt de duivel prachtig. Ja, natuurlijk. Dat we in plaats van God op de eerste plaats stellen, onze spulletjes op de eerste plaats zetten. Ons huis en onze vakantie. En dat we inpakken voor de verandering. We nemen alles mee. We hebben ook een Bijbel bij ons. Ja, dat is nou toch wel jammer. Dan hebben we de Bijbel toch vergeten. Ja. Zoiets weet u wel. Bergen met spullen. En God vergeten. Paulus biedt daar nou weerstand tegen. Biedt daar weerstand tegen. Die listige omleidingen. Die geweldige machten die er zijn in de samenleving. En tenslotte de geestelijke boosheden in de lucht. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? De geestelijke boosheden in de lucht. Dat is geesten die tot alle boosheid zijn genegen. En mensen die daar ook toe zoeken te brengen. En die zin in de lucht. De lucht wordt dan de geestelijke, daar wordt het rijk der geesten mee bedoeld. En dat dus achter deze zichtbare wereld, daar zit een wereld van de geesten. Duivelse geesten en hemelse geesten. Engelen en duivelen. En dan zitten er die geestelijke boosheden in de lucht. Dan zijn er die boze, kwade machten op het zendingsveld. In Nederland. In de gezinnen, in de huizen. En dat we dan geweld doen en tegenstand doen aan die geestelijke boosheden in de lucht. In ons huwelijk. Als het even niet meer zo goed gaat. En toch vasthouden, want we zijn getrouwd. En trouw betekent trouw voor het leven. In ons gezin. Dat we, ondanks misschien dat de kinderen niet meer willen, toch vasthouden aan die leer die naar de godzaligheid is. In de kerk. We trouw zijn aan onze beloften. Onze doopbelofte. En dat belooft. We hebben de gelofte gedaan. Gelofte gedaan om onze kinderen op te voeden in de vermaning en vrees des Heren. En dat we die gelofte dan ook gestaltig hebben. Gelofte, dat weet u, is dat we iets beloven aan de Heren. En dat we daar getrouw in zijn. En volharden. En niet toegeven aan die geestelijke boosheden in de lucht. Dat moest daar in Efeze gestalte krijgen. En dat is vandaag nog net zo hard nodig, gemeente. En waarom is dat nou nodig? In de eerste plaats. Die vijanden zijn zielsverwoestende vijanden. Ze slepen u mee naar de rampzaligheid. En daarom zegt Paulus, doe weerstand. Doe aan die wapenrusting waar we de volgende keer over gaan praten. In de tweede plaats, die vijanden, laten we daar ook heel eenvoudig over zijn, die zijn in een enorme kracht aanwezig. Denk niet dat u en ik in staat zullen zijn om die Satan te verslaan. En elke keer is iets nieuws. Steeds opnieuw komt hij binnen. En in de derde plaats, doet aan. Ook zelfs na ontvangen genade blijft een mens een heel kwetsbaar, zwak mens. Je hoeft de Bijbel maar op door te lezen, vanaf het begin tot aan het einde. En dan zie je heerlijke voorbeelden van allemaal kinderen van God. Adam, Noach, Henoch, Abraham. En zo kunnen we doorgaan. En als we naar al die levens eens nagaan. Hè? Nou ja, Adam en Eva. Had u nou gedacht dat die twee mensen in staat waren om te zondigen tegen God? Die goede God die hij geschapen had. Het is wel gebeurd, hè, door de Satan die hen verleidde, maar door hun eigen vrije wil. Noach. Had u gedacht dat die man, nadat hij zo door God was bewaard, in de zondvloed, vervolgens dronken in zijn tent ligt? Het is toch onvoorstelbaar. Ja, het is wel gebeurd. Abraham, de vader aller gelovigen, die er een reis voor over heeft van dagenlang 1000 kilometer om in Canaan te komen. En dan woont in dat land met de honger en met al die Canaanitische zonden. En dan gaat hij naar Egypte. Ja, en dan zegt hij tegen Sarah, ja, dat in Egypte, dat is een beetje, ja, moeilijke wereld. Want als we daar komen, dan zegt die farao, alle vrouwen zijn van mij. En voor je het weet, dan heeft hij een paar knechten erop uit. Hij zegt, hey, die vrouw van Abraham, die ziet er wel aardig uit. Die wil ik ook. En laat hij mij vermoorden. Zo ging dat in die tijd. Zo ging dat 4000 jaar geleden. Die farao had recht op alles. En de vrouw zegt, dan werd hij gewoon erbij gebracht. Die man werd vermoord. Maar ja. Hij zegt, Abraham, ja, Sarah, daar moeten we nou wat aan doen. Dus als we daar nou komen in dat land Egypte, dan moet je maar zeggen dat je mijn zus bent. Tegen die dienaren van de koning en zo. Bij mijn zus bent. Want dan slaan ze mij niet dood. En ja, wat er dan verder gebeurt, dan moeten we maar even kijken. Abraham, Abraham. Waar is nou dat vertrouwen op die God gebleven? Abraham. Zet Sarah aan tot liegen. Jacob. Nou ja, gemeente, hoeven we de Bijbel maar door te wandelen. We komen bij David, we komen bij zoveel zwakke, kwetsbare mensen. En daarom zegt Paulus, doet aan. Trouwens, Paulus zelf, hè. Begin van de tweede zendingsreis. De Bijbel schrijft het eerlijk op. Daar is die grote Paulus met Barnabas ruzie aan het maken. Een verbittering, zegt de Bijbel. Dus dat ging er hard aan toe even. En de twee mannen gaan uit elkaar. Doet aan. Neemt aan. U ziet, die vijanden zijn zo machtig. Veel. De zondaar is onmachtig, zelfs na ontvangen genade. Maar God is almachtig. En dat brengt ons vanzelf bij het doel van die geestelijke strijd. En dan zegt Paulus in het slot van vers 13. Ik heb dat aan het begin ook al even gezegd. Iets heel opmerkelijks. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Ja, het doel. Laten we nou eerst even die tekst niet lezen. Gewoon even nadenken. Je hebt een worsteling. Man tegen man. En dan gaat het natuurlijk in die worsteling weerstand bieden om te winnen. En om te overwinnen. Neem bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden hadden maar één doel en dat is onvoorwaardelijke overgave. Duitsland moet zich onvoorwaardelijk overgeven. Nou, de beslissing dat die Duitsers het gingen verliezen, die is waarschijnlijk gevallen ergens in de Rusland, toen de Duitsers een grote tankslag hielden in Koersk. En die hebben, dat was ongeveer gelijk, maar daar hebben ze tenslotte hun kracht verloren. Later is dat nog eens weer bevestigd met D-Day, toen de Duitsers, toen de geallieerden landen op de stranden in Normandië. Dat was de beslissing. Die day, decision day, beslissende dag, beslissende strijd. Maar toen was er nog niet de overwinning. Die kwam pas maanden later toen de geallieerden Berlijn veroverden. Dus je hebt een beslissing, je hebt overwinning en dan heb je een strijd. Paulus spoort aan tot de strijd. En dan zegt hij, u moet weerstaan. U moet alles verrichten. En u moet staande blijven. Paulus zegt niet, u moet overwinnen. Dat is toch wel merkwaardig. Zet Paulus nou het doel? Zet Paulus nou, zegt hij van, nou ja, als je het een beetje probeert, dan is het al wel goed. Nee, dat niet. Dat bedoelt u beslist niet. Maar Paulus wil eerst eens even benadrukken. En vandaar dat hij dat zo opmerkelijk zegt. Dat u en ik de overwinning niet zullen behalen. Dat er één is die de overwinning heeft behaald. En dat is zijn heiland en zaligmaker. Die heeft de kop van Satan vermorzeld. En dat is niet ons werk, maar dat is zijn werk. Dus hij wil eerst de zaligmaker eren, zijn koning, zijn heer. Want die heeft die boze lusten en die heeft al die verkeerdheid al lang overwonnen. Ook wat daar in Efeze gaande is aan afgoderij, prostitutie, dronkenschap en noem maar op. Kindermishandeling. De koning der kerk is de overwinnaar. Hij alleen. En niemand anders. En wat moeten nou die onderdanen van de koning hier op aarde doen? Nou, zegt Paulus, weerstaan in de boze dag. Daar moet u al uw aandacht op richten, alles verricht hebben. Dus dat moet niet zo af en toe zijn. Nee, dat is een voortdurende werkelijkheid. En een voortdurende opdracht. En u moet staande blijven. Staande door dat geloof in Christus. Wat is dat eigenlijk mooi, hè? Wat is dat diep ontroerend. Dat die grote apostel de eer geeft aan Christus. En dat hij aan de gelovigen zegt, staande blijf. Volharden tot het einde. Want de Heer Jezus, wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. Dat gaat natuurlijk met veel struikelen gepaard. Maar dan gaan we niet goed praten. Dat gaat met aanvechting gepaard. Maar dat is de weg die de Heere heeft uitgedacht voor al de zijnen. Zolang ze in dit leven zijn, weerstaan. Totdat eenmaal de volledige overwinning komt. En dat is op het moment dat de arme pelgrim door de doodsrivier is gegaan en opkomt aan de andere zijde, die de koning zullen zien in zijn schoonheid. Dan ben je van jezelf verlost. Dan is de strijd gestreden. Dan is de overwinning in Christus behaald. En nou nog een gemoedelijk woordje als toepassing. Onbekeerde mensen. Ja, gemoedelijk woord, dat bedoel ik gewoon maar een beetje naar uw hart toe, hè. Onbekeerde mensen. U kent waarschijnlijk die strijd niet. U hebt misschien ruzie met uw buren, met vlees en bloed, of met uw collega. Maar Paulus heeft nou net gezegd, maak daar nou geen ruzie mee. Strijd die geestelijke strijd tegen de duivel en zijn listige omleidingen. U kent hem niet. En toch wil ik tegen u zeggen, dat is een moeilijke, maar ook een goede strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. En waarom is die strijd goed? Als we letten op het doel en als we letten op wat dat meebrengt. Want de Heere die komt daarin mee. En als we God mee hebben, dan hebben we alles mee. En als we God tegen hebben, dan hebben we alles tegen. Ontwaakt, gij die slaapt, dus dat op uit de dood. Strijd om in te gaan door de enge poort. De Heer Jezus zegt, dus zegt het ook gewoon tegen u. Misschien zegt u, ja, als ik nou heel eerlijk ben, en ik kijk de achterliggende week eens terug, en ik denk eens na, wat komt er dan toch bar weinig van terecht. In mijn omgang met medemensen, in mijn omgang met de spullen. Nou ja, hoeveel tijd heb ik nou in de achterliggende tijd, in feite in de achterliggende dag of achterliggende week niet, ledig gebruikt? Ja, doe maar bij elkaar te zitten, of door op je smartphone te kijken, of door zinloze dingen te bepraten, een lectuur te doen en weet ik wat meer. Zinloos gebruik. En wat had ik die tijd nou beter kunnen besteden? Om over de Bijbel na te denken. Om een stukje uit de Bijbel te denken, te lezen. Om mijn handen nog eens te vouwen. Dat mag u ook gerust zittend op een stoel doen, hoor. U mag ook gewoon zo stilletjes uw handen echt wel vouwen. U mag, als het wat beter uitkomt, zomaar ergens in het verjaardag. We mogen ook wel met uw ogen open bidden. Heer, wilt u me helpen? Wil u me kracht geven? Wil u nabij zijn? En wat is het dan een genade? Als we merken dat God van ons af weet, hè? Misschien zegt hij, dat is nou de moeite in mijn leven. Je moest eens weten, dominee, je moest eens weten. Houd aan. Net als de Canaanese vrouw. Discipelen zeiden, nou, Heer, stuur dat mens alsjeblieft weg, want ze roept ons na. De Heer Jezus zegt tegen die vrouw, ja, maar ik ga niet aan de honden mijn heerlijke genade geven. Weet u die vrouw deed? De Heer, u hebt helemaal gelijk. U hebt helemaal gelijk, ja, Heer. Maar de hondekens eten toch ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun Heer. O vrouw, groot is uw geloof. Heerlijk evangelie, heerlijke geloofsoefening die daar openbaar komt in het leven van die Canaanese vrouw. Kom, dat is het leven hoor. En tenslotte, als u die strijd kent, in uw leven, door de genade Gods, wat blijven we dan tenslotte afhankelijk van die bediening uit Hem, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief: leven is Christus. Iets om heel diep over na te denken. Leven. Je levenstijd. Het fijnste, bedoelt Paulus. Nou, wat is nou het fijnste in ons leven? Het fijnste is de vakantie. Dat is, nou ja, noem maar op. Het fijnste leven is Christus. Die persoon die ik lief heb. En daarom wordt sterven winst. Het einde van die man en van die vrouw, die in zichzelf alleen verliezen, zal in Christus die heeft overwonnen vrede zijn. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 46 vers 4. 46 vers 4 gaan we samen zingen. verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.